Zacharia 14, Oude Testament, ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia, het laatste hoofdstuk van dat Bijbelboek. Hoofdstuk 14 dus. Bij vers 1 te beginnen. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken tegen die heidenvolken, strijden, zoals de dag waarop hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten, naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal wijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn en evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Dus naar de Dode Zee en naar de Middellandse Zee. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Tot zover. Ik hoop dat u niet afgeleid wordt door Henny haar aanwijzingen voor mijn haar. Ja, ik zag ze wel. Het is een soort. Laat ik maar geen dingen zeggen. Het gaat goed. Maar we willen zo graag nadenken over een heel belangrijk onderwerp. En dat komt dus voort uit dat hele serie. We zouden dus vanavond nadenken over samenkomst op de Olijfberg. Nu heb ik tussen de bedrijven door op heel veel avonden al over de Olijfberg verteld. De eerste keer dat de Olijfberg voorkomt in de Bijbel is 2 Samuel 15. Daar is het David die vlucht voor zijn zoon Absalom en de helling van de Olijfberg besteekt, gaat door het Kidrondal tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt het Kidron of Kedrondal. Hij gaat er doorheen en gaat de helling omhoog. Barrevoets, hoofd omwonden, huilend, wenend. En een aantal getrouwen gaat met hem mee. En ze komen daar op een plek, in 2 Samuel 15 genoemd, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Een hele bijzondere uitdrukking. Daar heeft David zijn hart uitgestort en de vraag natuurlijk gesteld, moet ik vechten tegen mijn zoon, of moet ik het loslaten? Doet u het? Of moet ik het doen? En de Heer heeft geantwoord, jij moet het niet doen. Het is wel gebeurd. Absalom is verslagen en David is teruggekeerd. Maar het is wel heel merkwaardig dat David vluchten moest voor zijn eigen familie, voor zijn eigen huisgenoten, voor zijn eigen huis. En het is de Heer Jezus die onder dezelfde omstandigheden Jeruzalem verlaat, door het Kidrondal gaat en de Olijfberg beklimt. Daar was hij vaker geweest, misschien wel heel vaak geweest. Er zijn geruchten, gedachten in een spelonk daar, dat ze daar gebivakkeerd zouden hebben. In elk geval ligt Betanië ook op de Olijfberg, waar Maria en Martha en Lazarus hebben gewoond. En waar hij ook logeerde en ook at en maaltijd aangeboden kreeg. Er is van alles te zeggen over de Olijfberg. Maar het laatste van onze Heer Jezus is toch ook op diezelfde Olijfberg geweest. Daar heeft hij zich voor de Heere neergebogen, waar men zich voor Jahwe neerplacht te buigen. 2 Samuel 15. Daar boog de Heer Jezus zich. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. 3 keer. U kent dat. U hebt daar absoluut kennis van genomen. En de Heer Jezus heeft gevraagd aan de discipelen om met hem te waken. Ze hebben ja gezegd, maar dat lukte niet. En ze zijn 3 keer in slaap gevallen. En dan komt het moment dat de Heer Jezus daar op die plek waar hij zich voor God placht neer te buigen. Ik neem die uitdrukking even over. Dat hij zich daar overgeeft. Op dat moment komt Judas eraan met een contingent van de Romeinse bezetter en een aantal dienaren van de hoge priesters en de priesters en de schriftgeleerden. En ze willen de Heer Jezus arresteren. En de Heer Jezus vraagt op dat moment, wie zoekt u? Zij zeggen, Jezus de Nazarener. En hij zegt, ik ben. Hij noemt zijn naam. Ik ben. En alles ligt op de grond. Het is dus absoluut helder geworden dat het niet door overmacht of zo is dat hij gearresteerd werd. Hij heeft zichzelf vrijwillig overgegeven. En hij heeft zich, toen hij dat de tweede keer vroeg, vrijwillig laten boeien. En hij is weggevoerd, meegenomen. En in het huis van Caiaphas en het huis van Annas, hoge priesters. Later bij Pilatus, nog weer later bij Herodes, toen weer terug bij Pilatus. Dat is allemaal gebeurd vanaf de Olijfberg. De Heer Jezus is onterecht veroordeeld. En toen is hij gekruisigd. En toen hebben ze de buit op hem behaald, verdeeld. Ik hoop dat muntje valt met de tekst uit Zacharia 1. Zie, er komt de dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dat is toen gebeurd al. Maar is dit hetzelfde als wat er toen bij de Heer Jezus gebeurde? Nee, maar het is wel hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar het is wel hetzelfde. Er komt de tijd dat men alles wat er aan waarde in Jeruzalem is, binnen het volk is, dat men dat voor zich claimt, dat daaruit puurt, of dat door olie of gas of goud of zilver of baar geld is, dat zal dan blijken. Maar dat gebeurt wel. Maar toen is het in feite al gebeurd. En dat is heel merkwaardig dat in dit hoofdstuk, Zacharia 14, waar eigenlijk een enorme tekening van onze Heer Jezus wordt neergezet, een prachtig schilderij, dat dit er ook bij genoemd wordt. Daar is het gebeurd. En de Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven en is een losprijs voor velen. We zijn geweldig blij dat we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. We weten nu, als je gelooft in de Heer Jezus, als je je hand ooit gelegd hebt op dat werk van hem, eigenlijk is je hand leggen op het offer de beste definitie van geloven. Als je echt vraagt, wat is nu eigenlijk geloven? Je hand leggen op het offer. Ik heb dat laten uitbeelden door een kunstenaar uit Israël. Ooit een keer staat in mijn studeerkamer. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Dat daar een meneer staat met zijn handen op de kop van zo'n offerdier. Je één maken met het offer. Dat is schitterend. Maar als dat gebeurd is in je leven, ben je een kind van God. Heb je leven uit God. Mag je echt zeker weten behouden te zijn. En dat moet helder zijn. Dat heeft niet te maken met wat je nog zou moeten doen. Of je wel een voldoende krijgt bij je dagelijkse route. Of nou ja, dat je het wel helemaal goed doet. Er is niemand die het goed doet. En er is ook niemand die op grond van werken, van daden, tot geloof komt en tot zekerheid komt. Alleen door het werk van de Heer Jezus kom je tot zekerheid. Alleen door hem. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. En als je dat hebt, dan moet je dat koesteren. Dan moet je dat naar binnen halen en zeggen, daar wil ik op gaan staan. Dit wil ik accepteren, dat wil ik in mijn hart sluiten. En dat laat ik me nooit en nooit meer ontfutselen. Kinderen, gelovigen. Toen is de Heer Jezus een aantal dagen nog nadat hij het werk volbracht had bij de discipelen gebleven en uiteindelijk met de discipelen weer naar de Olijfberg gegaan. Dat wil ik nu heel nadrukkelijk kwijt. Want dat moment is in Handelingen 1 vastgelegd. Daar vindt u het, eind Lucas, maar ook nog een stukje, Lucas 24. Maar dezelfde schrijver heeft Handelingen 1 ook geschreven, het is dezelfde schrijver. Het verhaal gaat dus eigenlijk door. In Handeling 1 vindt u de Heer Jezus die met de discipelen naar buiten gaat, buiten de stad, door het Kidrondal, op de Olijfberg, weer op de Olijfberg. Welke vierkante meter op die Olijfberg? Weet ik niet. Maar eigenlijk weet ik het wel. En waarom? Nou niet om bedweterig te doen, om te zeggen dat ik het beter weet dan wie. Maar om aan te geven dat er bij God harmonie is en dat er bij hem geen verschil is. Er zit orde. God is een God van orde en nooit van wanorde. Wanorde is van de duivel. Zien we wel. Merken we wel. De hele wereld staat bol van de wanorde nu vandaag. Maar bij God is orde. Dezelfde plek, denk ik. En hij zegent, de Heer Jezus zegent de discipelen. Wordt weggenomen en ze hebben hem nagekeken. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak geuit, toen is die gloriewagen van Ezechiël 1 tot en met 10 op dat moment daar op de Olijfberg geland. Mooie auto hoor, echt. Als je dan toch een keer een andere auto wilt bekijken, daar heb je er een. Prachtig, uitgevoerd. Alleen maar engelen, cherubijnen. Vuur, hemelwezens, alles wat er aan materie genoemd wordt, blijkt hemelwezen te zijn. Alles. En de Heer Jezus stapt in. En die gloriewagen schiet weg als een raket. En gaat rechtstreeks naar de oude van dagen in de hemel. Die stonden al op hem te wachten. Dit laatste haal ik uit Daniel 7. Dus de vertrek, het vertrekpunt is Handelingen 1. En de aankomst is Daniel 7. Ja, dat is de omgekeerde wereld, zal iedereen zeggen. Dat klopt. Bij God is alles de omgekeerde wereld. Dat klopt wel. Probeert u dus. Probeert u dat vandaag, morgen vast te houden. Dat het weggaan van de Heer Jezus, zegenend is hij weggegaan. Hij is daar naartoe gegaan en dan Daniel 7 maakt duidelijk dat met de wolken des hemels, die wolken die worden al genoemd in Handelingen 1, die worden al genoemd, de wolken des hemels opgenomen, de Heere tegemoet. Oh ja, gebeurt ook met jou en met mij. Maar dat prachtige, dat is daar gebeurd. En de Heer Jezus is naar de ouder van dagen gebracht en heeft alle macht in hemel en op aarde uit de handen van de ouder van dagen gekregen en mag heersen. Daniël 7. Blijft hij daar? Jawel, de hele tijd. En dan komt het moment dat besloten wordt dat het nu tijd is. En dat is dus een moeilijke. Ik weet niet of u ooit de studie over Daniël hebt bezocht, verwerkt in uw geloof, in uw gedachten. Over de jaarweken. Moeilijk, het is best moeilijk. En over de hiaatperiode, dus van een soort leemte, een soort ja, iets onduidelijks erin. Dat is de periode die nu gaande is. Dat is een hele moeilijke. Nu zeg ik iets wat u misschien eventjes laat schrikken. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg was nog een keer, dat was nog voor hij zich liet arresteren, toen heeft hij Jeruzalem gezien, Lucas 19, en toen heeft hij over de stad geweend, och, dat jullie op deze, jullie dag zouden zien wat tot je vrede dient, maar je hebt niet gewild. Hij weende over de stad. Wanneer is de zegen van Jahwe definitief gestopt voor Israël? Toen de Heer Jezus vertrok vanaf de Olijfberg. Toen de glorie van God werd weggehaald. Zoals in het Oude Testament zo nu en dan een moment kwam dat de glorie van God, de Shechina, wegging, even wegging of niet meer merkbaar was. Zo is toen de glorie van God weggegaan. En het gevolg daarvan, lieve broeders, zusters, is enorm. Vanaf dat moment is Jeruzalem verwoest. Ja, een paar jaar later. In het jaar 70, helemaal kapot. Tempel kapot. Romeinen hebben dat gedaan. Stad kapot. Alles weg. Staat is weg. Verstrooiing, diaspora. Ze zijn over de hele wereld verspreid. De 10 stammen waren al over de hele wereld verspreid. Toen gebeurde dat nog een keer met de 2 stammen. Dat is een heel cruciaal moment. Toen hij wegging. Maar dat is merkwaardig genoeg het begin van de gemeenteperiode. Het begin van het ontstaan van de gemeente. Van iets na Handelingen 1 is Handelingen 2. Ja, ik bedoel dat niet als grapje. Maar het is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is het begin van. Ja, toen begon het. En door de geest werden al die mensen aan elkaar gevoegd. Die eigenlijk geen, laat maar zeggen, geen lijfelijke band hadden. Geen nationale band hadden. Waar ze ook vandaan kwamen. Elamieten, Persen, nou ja. Er worden een hele rij nationaliteiten genoemd. En die worden aan één gevoegd. Dat wordt één gezelschap. Er komt iets nieuws. Dat is een hele andere eenheid dan de eenheid onder Israël. Die was trouwens al verstoord. 2 stammen waren er nog, maar 10 stammen waren al lang weg. Maar nu kwam er een nieuwe periode. Het weggaan van de Heer Jezus vanaf de Olijfberg is het einde van Israël geweest. En wanneer komt Israël dan weer terug eigenlijk? Wanneer gebeurt er een wonder? Nou, Jesaja 66 vers 8 zegt dat dat op één dag zou kunnen gebeuren. Dat is een hele mooie tekst hoor. Die mag je best een keer eens opzoeken. Het zou best op één dag kunnen gebeuren. Begint ook op één dag. Maar is dat nu die dag, weet u wel, toen de Verenigde Naties bij elkaar kwamen en toen ze het uiteindelijk eens werden om toch maar een soort genoegdoening aan de Joden te geven vanwege de Tweede Wereldoorlog? Ja, toen is de staat Israël uitgeroepen. Is dat van Jahwe of is dat van de Volkerenbond? Nou, het laatste is natuurlijk helder. Is het sionisme een geestelijk ontwaken geweest? Dan moeten we even heel eerlijk zijn. Het sionisme is namelijk een socialistische beweging en niet een geestelijk ontwaken. En het sionisme heeft ervoor gezorgd dat op dat moment daarin de Verenigde Naties dit besluit genomen werd. Is dat niet een zegen? Wanneer? Jawel, de Heer gebruikt dat. Maar dat is niet hetzelfde. Want de Heer zegt, weet je, als ik weer begin met Israël, Ezekiel, dan zul je het dal van de dorre doodsbeenderen zien hoor. En dan gebeurt er wat. En komen dan twee stammen tot leven, zoals nu, zoals vanaf 48. Twee stammen, meer zijn er niet, nooit geweest. Of komen er dan 12? Antwoord is 12 natuurlijk. Ze worden alle 12 genoemd. Het geestelijk ontwaken van Israël is een heel ander moment dan het besluit van de Verenigde Naties in politieke zin met mooie gevolgen. Maar sindsdien is Israël in oorlog. Sindsdien is er geen vrede. En vandaag ziet u vanaf uw scherm van alles wat daarvan de gevolgen zijn. Die oplossing van toen blijkt nog steeds strijd te zijn. En dat zal wel zo blijven ook, voor zover ik het kan bekijken. En nu zegt de Bijbel, maar er komt een ander moment. En een ander moment is dat de Heer Jezus uit de hemel terugkomt. En waar komt hij dan? Komt hij weer op de Olijfberg. En dat is het moment waarop dat enorme gaat gebeuren van de doden. Het dal van die dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Die hele beweging die dan op dat moment gaat beginnen. En daarover gaat het in ons hoofdstuk. En je zou dat eigenlijk wel willen overgieten. Aan iedereen willen vertellen. Ja, maar hoe zit het nou met de gemeente? Je bent zo makkelijk eventjes gaan zeggen. En toen begon de tijd van de gemeente. Ja, de tijd van de gemeente is toen begonnen. Toen Israël nee zei. En toen de glorie van God wegtrok. Maar die andere glorie van God, de Heilige Geest, in ons kwam. De glorie van God in ons werd uitgestort. Toen begon de periode gemeente. En die periode die eindigt als die gemeente hier vandaan is. Opgenomen wordt. Maar die gaat net als de Heer Jezus van hier. Vanaf de olijven. Nou, waarschijnlijk vanaf de hondsrug. Sorry hoor. Vul me maar in. Vanavond weer hondsrug, highway gedaan. Dus ik ben er helemaal in. Maar goed, een stukje daar gewoon. Maar vanaf het moment dat de Heer Jezus roept, komen jullie. Nu zegt de Bijbel in Romeinen 11 dat de volheid van de heidenen zal ingaan. Daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid, daar zullen ze dan zijn. En dan gaat de Heer met Israël verder. Zacharia 14. Dan gaat hij uit de hemel komen, voeten op de olijfberg, die splijt daar midden door. En vanaf dat moment blijkt dit wat hier staat aan de gang te zijn. Alle heidenvolken zijn, het is daar voor een finale afrekening met Israël terechtgekomen. U bent al lang weg. U ziet dat niet. U ziet het misschien wel vanuit de hemel, maar u bent er niet bij. U wordt weggehaald voor de grote verdrukking, voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. Bent u weg. U bent opgenomen. U bent in heerlijkheid. U bent bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus. U zult daar genieten, eindeloos. Maar hier op aarde breekt een enorme druktijd aan. En dat is de grote verdrukking. En in die grote verdrukking worden mobilisaties geregeld. Komen volkeren bij elkaar. Gog Magog uit het noorden. Europa, heb ik de vorige keer gezegd, als een ijzeren macht. Daar ook alles gaat daar naartoe. Alles gaat daar naartoe. En wat ziet u dan? En nu hoop ik dat ik het schetsen kan. Voor mij is de duidelijkste lijn de volgende. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. En hij zag wat er met Israël ging gebeuren. Wat er van Israël overbleef. Zijn vader vroeg: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt geschiet. Heeft hij gezegd: hier ben ik. En hij heeft zichzelf als het lam Gods overgegeven. Je kunt eindeloos genieten, broeders en zusters. In elk geval van 5 mannen, vaders, die een zoon gegeven hebben. In de Bijbel, Oude Testament. Een stukje Nieuwe Testament ook. De eerste is Abraham. Neem nu uw enige, die gij lief hebt. Tweede is Jacob. Gaf Jozef. Jozef, hij werd uit het dal Hebron gestuurd, wetend dat de broers hem niet mochten en dat ze hem zouden verkwanselen. Derde, David. Isaï stuurt zijn zoon in het strijdgewoel rondom Goliath. Vier, Galaten 4:4. Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijn zoon uit om mensen die onder wet waren, onder het bestel van de wet waren, om die er vrij te maken. En 5. Uw bekendste tekst, Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Een vader die zijn zoon zond. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn zoon zond tot heil voor ons en van ons verbroken hart. Dat moment is zo kostbaar. Maar u en ik worden weggehaald, zo zei ik het zo pas, om bij de Heer Jezus te zijn. Intussen is het op aarde een chaos aan het worden. De weerhoudende factor is weg. Alles wat nog een beetje rem zou zijn geweest voor de ontplooiing van de duivel en zijn activiteit, is weg. Vrij spel. Geen enkele remming meer. Die hele lawine aan prut en aan verkeerdheid wordt uitgegoten. En dat gaat richting Jeruzalem. En nu kijk ik zelf, dat wil ik zo pas zeggen, naar het beeld in Gethsemane. Dus op de Olijfberg ligt die tuin Gethsemane. En daar ziet u de Heer Jezus met een paar getrouwen. Maar dan ziet u aan de andere kant Judas, de valse profeet, de antichrist, probeert u dus. Wat heeft hij bij zich? Dienaren van de Romeinse bezetter. De overste over 1000 was daarbij. Staat in de tekst van de Bijbel. Dus een soort chief man daar. En dienaren van de religieuze leiding, de godsdienstige club. En die zijn erop uit om hem te arresteren. En hij noemt zijn naam. Ik ben. Bam. Wat gaat er straks gebeuren? Waar gaat dat gebeuren? Dat gaat daar gebeuren. Op diezelfde plek. Dat probeerde ik zo pas al te verwerken. Daar staat de Heer Jezus. In diezelfde tuin. Waar men zich voor God placht neer te buigen. Daar. Waar hij toen ten tweede zich overgaf. Als je dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Dat is gebeurd. Maar hij heeft zichzelf gegeven en ze hebben hem genomen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Dat proces zou weer van stad gaan. Ze willen alles wat herinnert aan schepper, aan God zelf, aan Yahweh, aan iemand die boven mensen staat, die meer is dan wij met z'n allen, om die weg te nemen. En ze denken dat ze een finale slag kunnen leveren door daar in Jeruzalem nog 1 keer huis te houden op een vreselijke manier. En dan komt de Heer Jezus. En wat doet hij dan? Nou, ik denk dat hij alleen maar zijn naam noemt. En dat ze allemaal op de grond liggen. Nu valt alles te voet voor het lam dat geslacht is. Dat geldt voor gelovigen. Maar ze knielen. Want de Bijbel zegt dat elke tong belijdt dat hij Heer is. En elke knie zich gaat buigen. Elke knie. En buigt zich daar voor hem. Wat een enorme ontknoping vindt daar plaats. Op de Olijfberg. En vanaf dat moment gaat de Heer Jezus in zijn glorie. En die glorie wordt omschreven in Openbaring 21, vers 9 en verder vaker aan de orde geweest. In die schitterende setting van, nou, dat is een stad, maar het is eigenlijk geen stad. Materiaal, goud, zilver, ja, het is allemaal te klein, het is allemaal te groot. Zon, maan, nou, niet nodig. Tempel is, nee, daarin niet. Die prachtige omschrijving van dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, dat gaat zich verplaatsen naar de berg Moria, moeilijk, waar vroeger de tempel stond van Salomo, waar destijds het huis van de hoge priester stond, waar de Heer Jezus veroordeeld werd. Toen Abraham zijn zoon ging offeren, probeert u het verband maar eens te zien, het is een tussenzin, waar gebeurde dat? Op de berg Moria, die God hem zou aanwijzen. Dat is gebeurd. God heeft hem die plek aangewezen. Heel precies. Hij moest er 3 dagen voor lopen of rijden. Maar hij kwam daar. De Heer Jezus. Dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. Toen hij 12 was. Weet u, ging hij voor het eerst bewust mee. Nou, toen hij een kleine baby was van 30 dagen, is hij daar ook al geweest. En wat er toen gebeurde, weet niemand. Maar ik vermoed dat er meer is dan we ooit kunnen bedenken. Ook toen al. Maar goed, toen hij 12 was en bar mitzwa had gedaan, zo heet dat vandaag. Hè? Weet je wel, als je meetelt, als je een zoon van de wet bent, als je de Torah hebt gedragen en daaruit kunt voorlezen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Zijn dienst begon met de Torah en hij las daaruit voor, Jesaja, in de synagoge daar in Capernaum. Schitterend. Maar goed, hij was 12. En ze waren hem kwijt, Jozef en Maria. Hebben hem gezocht, vonden hem niet. Teruggegaan, zoeken, hebben hem gevonden. Wist u dan niet, zei de Heer Jezus, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ik moest toch op de berg Moria zijn? Daar zou toch God voorzien in een lam ten brandoffer? Dat is toch die plek? Wist u dat dan niet? Nee, dat wisten wij ook eigenlijk niet. We hebben geen idee waar we het over hebben soms. Maar alleen al die beelden. En als in de toekomst de Heer Jezus uit de hemel op de Olijfberg komt en dan teruggaat naar Jeruzalem, dan gaan ze naar die berg Moria, waar de tempel staat, van Ezechiël omschreven, die schitterende tempel van hem. En daar vult hij die tempel met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. En vanaf dat moment is die tempel een zegenstroom van je welste onder de dorpel en onder het altaar vandaan een zegenstroom. Nou, Zacharia spreekt ervan, van die stromen die daar uitvloeien. Ezechiël spreekt daarvan, zegenstromen uit de volheid van God. En de nieuwe tijd breekt aan, 1000 jaren van vrede. En jij gaat misschien wel naar Sleen en bent misschien wel burgemeester van Sleen gedurende die 1000 jaar. Of van Dalen, of van Emmen, of van Emmerschans, of van Odoorn. Ik weet niet, de plaatsjes zijn er zat. Kun je uitkiezen? Nou, ik heb mijn plekje al uitgekozen. Omdat ik dacht, dat heb ik heel jong al gedacht. Daar, dat was een heel klein gehuchtje, was helemaal toen al in verval. Een paar boerderijen die waren al ingestort. Een kerkje die deed het dan niet meer, dak kapot en deur kapot. Ik denk, nou, als ik nou toch ergens moet regeren, dan hier stuur me maar naar Schaaphok. Van zo heette dat kleine stukje grond bij Harkstede. Ik fietste daar elke dag langs, op weg naar Groningen. Hier kan ik niks meer verprutsen, hier is alles al kapot. Nee, dat gevoel. Ik kan me niks schelen. Ergens hebt u een plekje waarvan de Heer zegt, je zult met hem heersen die 1000 jaren. Met hem heersen die 1000 jaren. Nou, heb je dan een politieke... Nee, dat is voorbij. Vorming van een nieuw kabinet is ook voorbij. Al het gehakketak is ook voorbij. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. En zwaarden tot snoeimessen. Ook niet meer nodig. Defensiebudget nul. Ik noem maar een paar kreten. Een paar dingen waar we nu zo vol van zijn. En ik, ach. Stelletje stumpers. Denk ik. Maar wie is nu geen stumper? Dat is de Heer Jezus. En wie is nog meer geen stumper? Dan ben jij. Omdat je gelooft in de Heer Jezus. Omdat je hem kent als je heiland en als je verlosser. Omdat je weet, ik ben een kind van God. En ik heb leven uit God. En als hij gaat regeren, zullen we met hem heersen 10.000 jaren. Vanaf de Olijfberg. Ik ben heel blij met de gedachten aan de Olijfberg. En ik ben ook heel blij dat we daar vanavond over mogen doordenken. En misschien blijven er 20 vragen over. Dat zou best kunnen. Nou, stel ze maar. Misschien de volgende keer. Maakt niet uit. Mag altijd. Maar probeer nu eens eerst te gaan danken voor dat enorme heilsplan wat God bedacht heeft. En dat kunt u heel makkelijk doen met de Olijfberg als achtergrond. Want al die topics daar, weet je wel, die stops daar, die hebben een betekenis. En u ziet aan de ene kant, oh ja, toen ging de Heer Jezus weg en toen was het voor Israël over. Dat is nog zo. Maar voor wie is het niet over dan? Nou, voor hen die geloven in de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Die kwam daarna, niet in de tempel, maar in die bovenzaal, daar en in het hart van de gelovigen. Toen. Maar als dat weer weggaat, ja, dan zijn we weer hetzelfde. Nee, dan komt er een moment dat hij terugkomt op diezelfde Olijfberg en dan gaat het echt beginnen voor Jeruzalem. Dat wordt en overwinning en zegen. En jij en ik staan daar bovenop, staan daar middenin. En zijn daarin betrokken. Op een prachtige manier. Ik hoop dat u iets begrijpt van dat prachtige heilsplan van God. En dat was mijn insteek voor vanavond. Van het onderwerp samenkomst op de Olijfberg. Ik ga danken. Vader, dank u wel dat u ons hierin bemoedigen wilt. En dat u ons hierin versterken wilt. Dat u ons hierin voeden wilt. En stabiel wil maken, zodat we niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, geen vastigheid hebben, geen touw eraan vast kunnen knopen, zoals we wel eens zeggen, maar dat het helder is, dat we het heel helder hebben voor u. Dank u wel voor de Heer Jezus. Vader, wat schitterend, dat u uw Zoon nu aan uw rechterhand hebt, u hebt hem verhoogd, hem alle eer gegeven die maar denkbaar is, maar er komt een moment dat de bruiloft in het lam, van het lam zal plaatsvinden en we met hem terug zullen keren. Uit de hemel. Naar de Olijfberg. We kunnen ons daar echt niks bij voorstellen. Aan de ene kant. Aan de andere kant. We zijn daar misschien geweest. Ik ben er zelf een vele keren geweest. En we hebben iedere keer dat ervaren als een hele bijzondere locatie. En dat is het ook. Daar begint het. Als uw voeten, Heer Jezus, daar zullen staan waar ze toen stonden. Waar u toen zei, ik ben. En iedereen deinsde en achterover viel. Dan zult u dan weer staan. En dan sta ik erbij. Ik wil graag vooraan staan, Heer Jezus. Ik wil het graag meemaken. Niet om het spektakel te zien. Maar om te zien wie u bent. Ten diepste. En uw grootheid en uw almacht zo mee te maken, daar. En dan gaat de zegen voor Israël echt beginnen. Ze zijn nu aan het knokken, aan het debatteren, aan het confereren. En er zijn allerlei mensen over de hele wereld. Ook onze meneer Rutte zit er vandaag, of was er gisteren weer bij. En iedereen bemoeit zich ermee. En ze komen er niet uit. Maar dan is het opgelost. We danken u voor dat schitterende vooruitzicht. We prijzen u voor uw woord. We prijzen u voor de Heer Jezus. We prijzen u voor het feit dat wij gelovigen van vandaag de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. En weten dat wat hij gedaan heeft waar is. En eeuwig leven en eeuwige vrede heeft gebracht. We prijzen u voor hem. Amen. 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 Fijn dat u vragen hebt gesteld. Het overviel me een beetje, een aantal vragen. Ik heb er 4. En dat is genoeg voor een hele avond. Ligt een beetje aan de uitlegger. Maar soms weet je niet over wie en wat het gaat. Ik kreeg een brief van Enexis. Heb je er ooit van gehoord? Van maatschappij die de netten beheert en zo. Het stond keurig op ons adres. En alleen mijn naam stond er niet op. Het stond op of de bewoners, de vaste bewoners van dit adres. En vanmiddag om 11 uur zou er een monteur komen. En tussen 11 uur en 1 uur. En die gaat ongeveer een uur werken. Je moest er even de wasmachine uitzetten en de diepvrieskist en even water tappen. En naar verder. Er moest iets gebeuren met de meter. En ik kreeg van Henny toestemming om te gaan liggen. Zij zou waken. Maar goed, om 3 uur belde ik Enexis of die motuur nou wel of niet kwam. Maar blijkt nu, er is een laadpaal is voor ons bij de deur gezet. En dat is mijn huisnummer. Dus die brief was bedoeld voor die laadpaal. Nou, idiote verwarring. Echt. Ja, laat maar door. Er kwam ook geen monteur. Maar zo heb je het met adressering. Dus je moet wel heel precies weten over wie het eigenlijk gaat. En wie bedoeld is. Nou, dat was een klein introotje. De Olijfberg splijt midden door. Dat was de eerste vraag die ik kreeg. Daar gaat een stuk naar het oosten, richting de Dode Zee. Daar gaat een stuk naar het westen, Middellandse Zee. Maar er gaat ook, zegt hetzelfde stuk, een stuk naar het noorden en ook naar het zuiden. Dat betekent dat er een dal ontstaat. Dat staat ook in de tekst. Nou, waarom is er niet dat dal? Is dat een dal om te laten ontvluchten, om te laten ontkomen? Dat zou je haast suggereren. Maar dat is dus als de Heer Jezus er is, dan is de overwinning een feit. Dan heeft hij zichzelf gemanifesteerd, zijn naam genoemd. En dan is de overwinning al geregeld. Het enige wat achterblijft is al die mensen die daar nog liggen. En die gestorven zijn door het woord van almacht van onze Heer. En die moeten daar weg. Die moeten begraven. En het boek Ezechiël maakt duidelijk dat er een gigantische begrafenisoperatie is nadien. Jaren. Ook zelfs buit van oorlogstuig. Je zou dus met al die houten toestanden nog een hele tijd kunnen stoken. Nou ja, dat is voorbij. Want we hebben geen houten oorlogstuig meer. Maar een klein beetje uranium zou dus wel welkom zijn om weet ik veel wat voor energie op te wekken. Met andere woorden, dat hele proces wordt klaar. Hoe dan ook, er ontstaat een vlakte. En die vlakte die is dus een dal geworden, een enorme aardverschuiving. En dat betekent ook dat al die hindernissen die nu door de mensen van de islam zijn neergelegd in de stad, dus de moskee die tegen de muur, tegen die oost zijn aangebouwd, 2 moskeeën aan de binnenkant, dat die ook weg zijn. Dat betekent ook dat die begraafplaatsen weg zijn. Dus waardoor geen enkele priester ooit daar een soort binnenkomst zou kunnen hebben. Die mag niet op een begraafplaats lopen. Al die dingen zijn voorbij. God heeft ineens radicaal alles verschoven. Ik denk dat het splitsen van de Olijfberg veel meer is dan zomaar een teken omdat hij kwam, maar ook dat er iets gecreëerd wordt zodat er een hele nieuwe basis ontstaat. Niet de basis die er altijd is geweest in Jeruzalem, maar een hele nieuwe. En dat betekent dus dat er ruimte is voor al die mensen om naar Jeruzalem te gaan. Want dan gaan de Nederlanders, althans een delegatie van Nederland en België en Frankrijk, jaar in, jaar uit naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Dat gaan ze doen. En ze gaan daar hun geloofsbrieven aanbieden. En ze nemen nog geschenken mee ook. Een paar kazen uit Nederland, denk ik. Want zo zijn wij eenmaal, hè. Daar komen we makkelijk af. Nee, maar dat is de humor die misschien zichtbaar wordt. Maar hoe dan ook, er gebeurt van alles in die tijd. En dat splitsen is dus meer dan alleen maar hij verschijnt. Het is dus duidelijk een soort manifestatie van zijn glorie van de schepper zelf, die helemaal opnieuw begint met Jeruzalem. En een nieuwe platform, een nieuwe layout neerlegt. Dan moet je vandaag, dat was een vraag, mensen naar Jeruzalem sturen. Breng de Joden thuis. Ik begrijp wel waar die term vandaan komt. Ik lees ook wel eens wat. En veel, ik lees nog veel. Maar is het wel zo? Nou, dat is een hele moeilijke. Ik heb me echt afgevraagd van, wat bedoel je nu als je zegt, we moeten dus collecteren, zodat mensen uit, Oekraïne is een heel bekend voorbeeld, of uit Rusland, of waar dan ook, dat ze mensen vanuit die landen nu naar Jeruzalem. Ik snap wel dat ze dan misschien in veiliger oorden zijn. Ze worden dus nu, wel gezegd dat de meest veilige plek is voor de Joden. Of dat zo is, is maar zeer de vraag. Want de grote verdrukking barst los. En het heeft zijn centrum daar in Jeruzalem. Daar gaat het om. Die legers die trekken op naar Jeruzalem. Zowel Gog, Magog als het Europa van dan. Ze gaan allemaal daar naartoe. En we hadden dat vanavond. Al die legermachten. Nog een keer. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dus de tekst van vanavond. Dat betekent dat het daar gaat knallen. Enorm gaat knallen. Dus de vraag is, of je daarmee dient, of je daarmee mensen dient. Zou je niet beter kunnen zeggen, nou blijf alsjeblieft in Sebaldeburen, want daar is misschien nog minst vele. Nou ja, Schunningen natuurlijk, maar een beetje Fries. Nee, maar ik bedoel dat, soms word je een beetje moe en dan ga je wat anders denken, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Mijn hart is wel met deze mensen, ik begrijp hun motieven ook wel. Als je de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebt, of een stuk daarvan, of omdat je als enige overgeblevene nog bent, dan denk je, nou, dit nooit weer. Hè? Dus dan daar maar. Dat is dus de meest veilige optie. Misschien is dat voor een deel zo. Maar er zit ook een andere kant aan, aan datzelfde verhaal. Van, dien je ze echt met daarheen te brengen? Ik hoop ook dat je dat zou willen overwegen. Dus om nou te zeggen, radicaal moet je nooit doen, of laat dat nu eens over aan de mensen zelf, maar of het nu zo'n schone gedachte is, zo'n behoudende gedachte is, dat weet ik niet. Moet je de Joden dus naar Israël sturen? Een volgende vraag was, Wat is er gebeurd met al die Joden die vanaf de tijd van de Heer Jezus, of de tijd van het ontstaan van de gemeente, gestorven zijn? Waar zijn die nu? En wat gaat er met hen gebeuren? Hoe moet je dat zien? Nou, ik denk dat de Heer Jezus zelf duidelijk maakt in de geschiedenis van de Lazarus, de arme Lazarus en de rijke meneer, dat die dat de Joodse, het Joodse denken, de Heer Jezus zelf geeft uitleg, en het is geen gelijkenis, voor zover ik mijn Bijbel ken. Het is een geschiedenis, dat is wel verschil. Maar dat die gelijkenis, dat die geschiedenis vertelt van, er zijn dus twee opties. Ofwel, je sterft en je zit in de schoot van Abraham, ofwel je sterft en je lijdt pijn in deze vlam. Ik bedoel, dat is even heel kort door de bocht wat daar uit die geschiedenis komt. En die meneer die zo goed had, die zegt, mijn broers, en ik wil graag gaan evangeliseren. Kan Lazarus niet met een bundeltje genade klanken of blijde boodschappen naar de familie gaan om uit te delen? Van doe iets, hè. Dat is op zich bijzonder, dat hij dat wel wil. Omdat ze niet zouden komen waar hij nu is. En dat betekent dus dat de mensen ofwel in de schoot van Abraham zijn. En dat is voor de Jood, is dat de meest eervolle plek die denkbaar is. Dat betekent dat je, nou ja, first class aanligt bijna, hè, aan de directe bij Abraham. Dat is een van de hoogsten die maar denkbaar zijn. Ofwel, het is heel erg moeilijk, leidt pijn in deze vlam. De vraag is, kunnen wij ooit beoordelen wat God uiteindelijk zelf toekomt en wat hij ook zelf doet? Hij beoordeelt en hij zal zeggen waar ze dus terechtkomen, niet wij. Niet een uiterlijke belijdenis, niet een etiket van hij is altijd goed gereformeerd of goed baptist geweest of goed weet ik veel wat darbist geweest, hubblepub geweest. En dus zit het, nee, dat zal de Heer wel beoordelen. En daar heb ik ook vrede over. Maar die mensen die ontslapen zijn, die zijn daar nu. En die, voor zover ik het zie, blijven ze daar totdat de definitieve zitting van de grote witte troon komt. Als het ongelovigen zijn, dan krijgen ze daar nog een keer een bevestiging van hun huidige situatie. En weten ze heel duidelijk dat het niet goed zit met ze. En of het is, ze zijn al eerder eruit gehaald. En als aanwezigen in de toekomst, in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, maar de aanwezigen op de nieuwe aarde, leven uit God en schitterend leven uit God, niet aangetast door zonde of foute boel, dat ze dat zullen meemaken. Dus die vraag die is een beetje moeilijk te beantwoorden, omdat ik niet in de troon van Jahweh ben. En dat wil ik ook niet. Dat hoeven wij ook niet te doen. We mogen afgaan op hun getuigenis, op wat ze zeggen. Nog een punt was tijdens de vragen die gesteld werden, hoe gaat het met die Messiaanse Joden vandaag die tot de gemeente behoren? We hebben een aantal keren een Messiaanse gemeente bezocht, daar. En dat is een voorrecht. Ik vond het ook een bijzonder voorrecht om die mensen te ontmoeten en om met hen te dienen. Maar die zien heel scherp dat de gemeente niet bij Israël hoort. Dus die hebben dat verschil tussen Israël en de gemeente absoluut heel helder. Dat zien ze heel goed. Maar ze worden nu nog vervolgd daar in Israël. Hun gebouwen worden in brand gestoken. Hun bezittingen worden soms verbrand. En er wordt aanslag op aanslag gepleegd. Op die gelovigen, die groepen. En die groeien nog behoorlijk sterk, gelukkig. Maar dat is die horen bij de gemeente. Die zeggen zelf, wij horen niet meer bij Israël. Ja, we zijn in Israël en we zijn van geboorte Jood. We zijn besneden. We horen bij dat volk. Uiterlijke kentekenen en zo. Maar wij horen bij dat andere gezelschap. En het is een vreugde om die mensen van hem, van onze Heer Jezus, te horen spreken. Hij die was erbij dat we Eli Bar David, een betere Joodse naam kun je niet bedenken. Eli Bar, zoon van David, zo heette die man. Een soort patriarch in die kibbutz. Schitterend. Nou, daar kun je wel een dag naar luisteren. En dat heb ik niet helemaal gedaan, maar een aantal uren wel. Maar als je zo iemand ontmoet, dan word je weer blij met de Heer Jezus. Dan zijn je laaiend enthousiast over hem. Dat verschil is er dan niet. Maar die zien heel scherp het verschil tussen een gelovige die bij de gemeente hoort en mensen die daar tot de seculiere geloofsgemeenschappen behoren. En dat er Torah-studies zijn in Jeruzalem, ja, daar loopt het van over. Dat is volle bak bijna. Zoveel zijn er wel. Maar dat zijn dezelfde ideeën als de Torah-studies in de tijd van onze Heer Jezus. En die hebben hem destijds gewoon eruit gegooid, niet gewild. En dat is nog zo. Daar is geen verschil. Daar zit geen verschil in. In denken, er is geen verschil. Ze willen dus daarom ook die Messiaanse gemeenschappen, die laat maar zeggen op een evangelische gemeente lijken, zoals we die kennen hier in Nederland. Die willen ze weg. Die moeten ze af. Nou, zoals ze toen van de Heer Jezus af wilden en van de discipelen daarna. Vervolging door Saulus, weet je wel, naar Damascus en zo. Nou, al die dingen, dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Dus dat is wat dat betreft niet zoveel veranderd. Dat zie je dus wel heel scherp. Nou, en dan de vierde vraag, of vijfde inmiddels. Hoe moeten we de Heer Jezus aanspreken? En er werd dus bijgezet in onze gemeente, wordt altijd gezegd over koning Jezus en koning en koning. En is dat ongeveer de titel die de gemeente vandaag gebruikt richting de Heer Jezus? Mijn antwoord is nee. En dat is een moeilijke, want het gebeurt heel vaak. Mag je niet het woord koning gebruiken? Ja, natuurlijk, hij is koning. Bent u de koning? Ja, dat ben ik, zei de Heer Jezus. Stond dat dan niet op het kruis? Ja, dat stond op de Heer Jezus, op het kruis. Hij is de koning van de Joden. Maar is hij ook de koning van de kerk? Mijn antwoord is nee. Hij is hoofd van het lichaam. Hij is de bruidegom van de bruid. Hij is het huis van God. Hij is de heer van het huis. En hij is de herder van de kudde. En hij is de koning van de strijder. In dat opzicht is hij een koninkrijk. Maar alleen als het gaat om uw getuigenis naar buiten, uw activiteit richting welke wereld dan ook, maar goed, de wereld in, dan mag je hem aanroepen als de Heer. U bent de Heer van de gemeente, u bent de Heer van de strijders. U staat boven ons, dan zou je hem als koning mogen aanspreken. Denk ik dat u dat mag doen. Maar is dat de titel die we gebruiken? Nou, ik zei al tegen de vraagstelster bij de stelling van de vraag al zo pas. Wat zou maximaal vandaag tegen prins Willem, hoort hier koning Willem-Alexander zeggen? Koning, koning, wat mag ik u zeggen? Wilt u ook een glasje water, koning? Nou, je snapt het. Nee, het gaat waarschijnlijk iets anders. Nou, misschien hebben ze helemaal geen water meer nodig. Ze hebben dus iets beter. Dat is ook weer flauw. Maar er is een relatie tussen gekomen. En die relatie is dat hij de bruidegom is. En wat zouden we dan tegen de Heer Jezus zeggen? U bent de koning. Ja, hij is koning. Hij is de koning van ons hart. Ja, hij is de Heer. Dat beleiden we. Maar betekent dat de relatie uitdrukt, accentueert? Of zou je zeggen, lieve Heer Jezus? Ik geniet soms van Rooms-Katholieke mensen die je ontmoet, onze lieve Heer. Dus dat is heel gewoon in die taal, in hun taal. Nou, zeg je dat wel eens tegen de Heer Jezus? U bent mijn lieve Heer. Wat zeg je nu tegen je man? Wat zeg je tegen je vrouw? Dat teren. Ik hou van je. Dank je wel. Dank je voor wie je bent. Dank je. Er is een persoonlijke relatie tussen jou en de Heer Jezus. Hij heeft je gekocht, betaald. Hij zegt, je bent mijn eigendom. En ik neem je tot vrouw. En ik wil dat je dichtbij me bent. En hij is het hoofd en wij zijn de leden. Dat is weer lichaam. Maar goed, dus dan is hij het hoofd. En wij zijn maar onderdanen. Aan hem gekoppeld, verbonden. Die prachtige duidingen. Dus ik vind het teren richting de Heer Jezus belangrijker dan het formele. En het formele is, zou je dat woord koning niet mogen gebruiken? Ja, ik kan niet zeggen dat je dat niet mag gebruiken. Dat zou ik nooit zeggen. kleine meisje zat in de wei en stier op zich af rennen. En was bang, maar had ook leren bidden. En toen zei de Heere zegen deze spijzen, amen. En de stier stond stil. Nee, maar het is gewoon hartstikke emotioneel worden. Zou het wat uitmaken wat je zegt? Zou het resultaat anders zijn? Omdat je een verkeerd woord gebruikt of een verkeerde aanspreektitel gebruikt? Nee, zo ligt het niet. Het gaat om je hart. Precies. Heer Jezus, dank u. Dat tere, dat mooie, dat heel dichtbij hem zijn, aan zijn hart zijn, en van hem zijn en met hem zijn, dat is zo kostbaar. En dus dat is niet een formeel afwijzen van elke term of van formuleringen, want dan kom je bij een wetticisme uit en dan dit mag dan net wel en dan mag dat weer net niet, maar dan kom je bij je hart uit. En daar moet je eens een keer op tamboeren. Wie is hij nou voor je hart, voor jezelf? Wat zou je zeggen als je in nood bent? En hoe ga je met hem om? En hoe praat je met hem? Als je hem nou bedankt vanavond nog voor wat hij heeft gedaan. Nou, vul me dan in. Vul me dan in. De Heere zegene jullie allemaal. Ik hoop dat u geniet. Dank u wel, Vader, dat u ons zo bij elkaar zag. Rondom een open Bijbel en rondom ja, de vragen van Zacharia 14. Dank u wel dat we dit mochten behandelen, bekijken. We willen ook bidden dat het in onze harten een plek heeft en doorwerkt. Ook vannacht en ook morgen. We danken u voor de ontmoeting. Ook dat we hier mochten zijn, dat dit kan, dat het technisch ook uitvoerbaar is. We danken u ook dat anderen nog weer mee mogen luisteren later. Dank u wel voor deze dingen. We dragen ons aan u op en bidden om uw bijzondere zegen voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon. U bent blij met de Heer Jezus. En hij noemt u niet koning, hij noemt u vader. En hij zegt, de vader heeft u ook lief. Zo is onze betrekking tot een vader en tot een zoon. We willen u hartelijk danken voor deze relatie. Door uw Heilige Geest. Amen. Amen. Gezegend bent u.